Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Deze aflevering is André Manuel te gast.
En ik heb ook wel eens avonden gehad dat er zoveel gebloot werd dat de voorstelling echt gewoon bijna 3 uur duurde. Omdat ik zelf ook zo stoorn als een kanarie op het podium stond. Maar dat geeft niet.
Naast cabaretier is André ook actief als columnist en als muzikant. Hij maakt muziek met de band Krang, maar was ook te horen op het nummer Zandloper van Typhoon. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met André Manuel. Dus ik ben ook heel benieuwd naar wat er bij jou fout is gegaan de afgelopen 31 jaar, als ik het goed heb.
Ja, zoiets, ja.
Ik checkte snel jouw Wikipedia en zag ik persoonlijkheidsprijs Kameretten in 1989.
Ja, dat klopt.
En juryprijs Leids Cabaret Festival 1990.
Ja, en daarvoor hebben we ook nog meegedaan aan het Groningen Studenten Cabaret. Maar dat was een jaar daarvoor geloof ik nog. Dus dat zou 88 zijn geweest.
Oké. En want daarvoor...
Maar toen was ik nog een duo.
Oké.
En Cabaret ook.
En met wie?
Roland Rost, dat is de toetsenist uit de bands waar ik al heel lang in speel.
Oké, want toen won je Leids. Hoe lang was je toen überhaupt bezig met...
Dat was ongeveer mijn allereerste solo optreden. Tenminste, de dinsdag, de voorronde, zeg maar. De halve finale, toen was ik natuurlijk al gelauwerd artiest. Maar dat was mijn tweede. En de derde finale, ja, het was ik al wel klaar. Daarna is het een herhalingsoefening geworden.
Ja. Dat goed. Want daarna ga je de finalistentour spelen?
Ja.
Waren dat veel shows? Want tegenwoordig
ja,
zijn dat
toen was dat echt veel, ja. Ja. Ik denk volgens mij wel rond de 100, denk ik.
Oh,
wel.
Jee.
Ja, dat was toen, had je toen die... ik weet niet meer, Jan Pietersen presenteerde dat volgens mij toen.
Jan P. Pietersen, ja. Ja, de puntdichter.
Ja. En nog iemand, Margot Ros misschien. Ik weet niet, een van die... een van de weinig grappige vrouwen in ons land...
Ja,
die deed ook
Toren
iets.
Van Toren C.
Ja. Nee, dat zijn natuurlijk meer grappige vrouwen. Nee, dat was... ik denk dat het een jaar of twee heeft geduurd, die finalistentour. Want dat was natuurlijk ook wel voor heel veel Schouwburg ook wel een fijn om dan eindelijk eens een keer een avond in de grote zaal te filmen met onbekend talent.
Ja. Ja. En waren die zalen ook altijd gevuld? Of ben je daar ook op plekken gekomen dat je dacht... Nou, ik ben nu
wow, dat is al zo lang geleden. Volgens mij werd dat wel redelijk goed bezocht, ja.
Okay.
En het was natuurlijk... En eigenlijk... ik kan me herinneren dat in die tijd... met dat soort avonden eigenlijk veel te veel publiek zat. Want dat is natuurlijk niet iets waar ik heel erg op zat te wachten. Maar gelukkig ging dat met mijn solovoorstelling... rap weer naar beneden, de bezoekersaantal. En toen kon ik rustig... iets op gaan bouwen.
Want... Waarom zat je niet op veel publiek te wachten?
Nou, ik denk dat het Nederlandse publiek... Het grote publiek, dat is, dat vindt wat ik doe gewoon ja, niet echt heel erg... ze trekken dat niet, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar je komt dan ook op zeker in die periode kom je natuurlijk ook op plekken... en dan zeker als je in combinatie met twee andere artiesten speelt... die echt totaal anders zijn... Dan kom je ook op avonden terecht waar misschien wel 300 van de 500 mensen, 300 daarvan, echt gewoon helemaal niks hebben met wat jij doet. Dat is verder ook niet zo erg. Je leert er ook heel veel van, maar ja, na 10 keer begint dat wel enorm te vervelen, kan ik je vertellen.
Weet je nog zo'n avond voor de geest halen waar dat gebeurde?
Nou ja, ik heb het later met mijn solo-voorstelling ook wel gehad. En zeker rondom de voorstelling Braaf, waar echt heel veel ophef rondom was. Dan sta je bijvoorbeeld in de Liefdekamp in Os. En dat was bijna altijd uitverkocht. Het maakte niet uit wie daar op kwam trainen. Want dat was met die, hoe heet die man ook weer, Ruud Rademakers, geloof ik, de directeur toen. Ik weet niet precies of dit klopt hoor. Dan moeten de luisteraars thuis maar even opzoeken. Want dat ga ik niet zelf doen. Daar ben ik gewoon veel te lui voor. Maar hij had een bezettingsgraad van bijna 100% van het theater in Liefdekamp in Os. Ja. Omdat hij alles wat hij, zeg maar, als hij Tineke Schouten verkocht, dan kon je de twee of drie andere voorstellingen voor 5 gulden er nog bij nemen. Met als gevolg dat mensen gewoon voor 1 kaartje gewoon 4 voorstellingen bezochten. En ik zat er dan ook tussen. En als je de ene week naar Tineke Schouten gaat en de week erop zit je bij André Manuel in de zaal met 700. Maar ja, dan kom ik in ieder geval in de probleem.
Dat is een hele andere voorstelling. Ik wilde ook naar deze vraag, omdat ik in mijn hoofd had. Ik dacht, ja, ik weet natuurlijk dat jij, laat ik het zo zeggen, een eigenzinnige cabaretier bent. Of gewoon een hele eigen stijl. En inderdaad, als je dat leuk vindt, dan is het te gek. Maar als je voor Tineke Schouten komt, dan is dat andere koek. Dacht ik,
ja, niks ten nadeel van Tineke Schouten. Nee, ik heb ook wel eens ontmoet. Maar het is gewoon zo totaal anders dan wat ik doe. En als je dan in de slipstream van haar meegezogen wordt en dat ook al haar publiek bij jou in de zaal krijgt, dat is gewoon, ja, ik bedoel, laat ik het zo zeggen, dat is niet bevorderlijk voor het succes van de avond.
Nee, want wat ik wilde zeggen, waarom ik eraan dacht, is, ik dacht, ja, André Manuel, ik weet dat er ooit iets was. En toen googelde ik op André Manuel publiek boos.
Ja.
En toen kwam ik inderdaad een artikel tegen over de Liefdekamp in Os, waar 150 man de zaal verlaten. Ja,
220 of zo liep de weg. Maar kijk, het wordt vergeten dat er ook 480 bleef zitten.
Ja.
En ja, ik bedoel, en uiteindelijk, die voorstelling, dat is natuurlijk bijna niet meer te spelen. Ik vond zelf een hilarische avond. Ging gewoon van kwaad tot erger.
Laten we beginnen bij het kwaad voor we naar het erger gaan.
Ja.
Wat zat er in de voorstelling dat er 150 tot 220 man zei, wij gaan thuis een DVD van Tineke Schouten bekijken?
Nou, het was de tijd dat overal stille tochten werden georganiseerd. Er was ergens zinloos geweld. En wat mij betreft is alle geweld zinloos. Maar dat was daar in die periode echt de reden om dan massaal de straat op te gaan. En als Nederlander te laten zien van, dat doen wij niet aan mee. Wij zijn heel erg tegen geweld.
Ja.
En, nou, ik werd daar heel kregelig van. Want ik bedoel, dat is typisch Nederlanders om dan op een bepaald moment, als het er niet meer toe doet, in één keer in het geweer te komen. En je ziet ook mensen voorop zo'n optocht lopen waarvan je vermoedt van, ja, die gaan straks, als het allemaal niet helemaal lukt met die stille tocht, thuis hun vrouw helemaal in elkaar meppen. Je ziet het gewoon overal. En toen had ik een voorstelling gemaakt over zinloos geweld. En dat ging over het vermoorden van de gehandicapte zwarte negerin in een rolstoel. Dat was zeg maar de daar ging de voorstelling over. Alles, zeg maar, alles wat ik in die voorstelling deed was zonder knipoog. Want cabaret is heel vaak, je moet een beetje een stille afspraak met je publiek maken van alles wat de artiest op het podium zegt. Dat zegt hij eigenlijk, dat meent hij allemaal niet.
Ja.
Maar ik meende het wel. Tenminste, ik heb het in ieder geval zo gespeeld dat ik het meende. En ja, mensen trekken dat niet. Als je die knipoog weghaalt, als je de rol van de nar, zeg maar, uit de voorstelling haalt, als je het echt gewoon bikkelhard alleen maar gewoon speelt. En zoals in die tijd wel meer. Ik kom ook uit een beetje de dwarse muziek en de dwarse politieke opvatting en de dwarse theater. En ja, dan trekken mensen dat toch niet. Het was ook een beetje Kaandorp, Vinkers. Dat was een beetje het grote cabaret op dat moment. En dat was natuurlijk eigenlijk alleen maar grappig en absurd en te lachen.
Qua tijd zitten we dan nu zo begin jaren 90 nog steeds?
Ik denk halverwege eind jaren 90 volgens mij. Ja. Of misschien wel het begin. Nou, Braaf was volgens mij de vierde. Dus ik denk 6, 7, 98, die periode. Okay. Ja. Als ik het goed heb. Maar het staat op Wikipedia. Mensen kunnen het gewoon nalezen. Nou ja, en op een bepaald moment. Ik zat ook een beetje te worstelen met mijn eigen rol. Want ik had natuurlijk al een paar jaar voorstellingen gemaakt. Ik had mijn allereerste voorstelling, dat ging heel goed. Een Indiaan vooral, dat was een mooie voorstelling. Goed ontvangen, Alles moet weg, ging redelijk goed. En ik werd een beetje chagrijnig van mijn podium aanwezigheid. Mensen vonden mij vooral heel lief en aardig en liepen met mij weg. En vooral de wat oudere vrouwen. En ja, ik ging daar, ik botste met mijn eigen imago, zeg maar. Daar wou ik. Ik wou gewoon af van dat ideale schoonzoon imago. En dat, ja. In mijn geval doe ik dat dan altijd vrij radicaal. Als ik iets doe en ik merk dat ik dan een bepaald soort succes mee heb en dat succes zint mij niet, dan gooi ik de kont in de clip en dan gooi ik het radicaal om. Nou, en dat ging in dit geval ging het meer dan goed.
maar, want dit is denk ik een avond dat het heel extreem is.
Ja.
Of misschien dat het breder uitgemeten is in pers of zo.
Ja, nou, op een bepaald moment, zeker in Brabant, was het gewoon niet meer te doen. De mensen kregen gewoon van de 2 weken van tevoren al een briefje in huis van: u heeft kaartjes in huis van André Manuel, maar pas op. Dat is niet een voorstelling waar je gewoon zomaar naartoe moet gaan zonder. Want er sloeg helemaal nergens meer op die mensen.
En dat werd gestuurd vanuit het theater dan? Nog?
Ja, vanuit de Schouwburgen. Mensen kregen gewoon brieven thuis. En ik kreeg ook. Er waren ook bijzondere avonden bij, want ik had bijvoorbeeld in Den Bosch, in de Schouwburg in Den Bosch. Hoe heet dat ook alweer aan het plein daar? Boulevard, theater en. Een boulevard of zo, ik weet niet precies wat dit. Maar ja, daar heb ik ook iets van 50 neonaties in de zaal zitten. Echt gewoon met Dr. Martin en kaal geschoren kop. En die dachten van, we gaan nou even anderhalf uur lang keihard lachen om racistische humor. Maar dat was het dus ook niet. De voorstelling draaide halverwege. En daardoor zaten die jongens ook wel vrij vol lul. Na ongeveer 3 kwartier. En ja, dat vond ik alleen maar ontzettend prettig. Het gebeurde iets in theater waarvan ik vond dat ook dat moest gebeuren. Want heel veel theater in Nederland was op dat moment, en is eigenlijk nog steeds, vooral het plezieren van het publiek. In plaats van het publiek een beetje onderuit de zak te geven, wat natuurlijk eigenlijk veel leuker is om te doen.
Ja.
Nou ja, en elke avond is dan ook spannend daardoor. Je kreeg ook onderling in de zaal, mensen kregen ruzie onderling. Mensen begonnen elkaar uit te schelden tijdens de voorstelling. Als je niet bevalt, dan flikken maar op en dit en dat. En mensen eisten op luide tonen hun geld terug. En dat heb ik ook wel eens in een foyer op een tafeltje gelegd. Dat mensen echt zo boos waren dat ze echt nu hun geld. Ik wil nu mijn geld terug. Ik zei, nou, dan ga ik nu uw geld ophalen. Dan heb ik 25 gulden in die tijd, was dat nog. Dan heb ik dat op mijn tafeltje gelegd in een foyer. En dan kreeg ik een afloop keurig wisselgeld. En het lag er allemaal wel. Maar ook tijdens die voorstelling kregen mensen echt ruzie met elkaar in de zaal. Ja. Dat je op een bepaald moment zelf maar op mijn stoeltje moest gaan zitten. Nee, maar ja, dan moest het maar gebeuren. Maar ik had zelf enorm veel plezier. Want het gebeurde al tijdens de allereerste try-out dat het uit de hand liep. En ik ben heel trouw wat dat betreft bij mijn theaterbureau nog steeds. Het heet nu Bunker, maar het was destijds Harry Kies Theaterproducties. Ja. Nou, Harry Kies zelf, die had echt zoiets van, wat is dit? Misschien een beetje hele carrière aan het vernachelen. Nou, dat is misschien ook wel gebeurd destijds. Want ik heb ook wel erg veel mensen weggejaagd die nooit meer terug zijn gekomen. Maar ik had zoiets van, ja, die mensen wil ik ook gewoon niet in de zaal hebben. Er is ook niet meer niks tegen om elk jaar een voorstelling te maken voor niet iedereen. Wel? Er wordt ook heel veel mooie dingen gemaakt voor een klein publiek. De rare gedachte heeft postgevat in ons land dat alles alleen maar waarde heeft als het succes heeft. Maar dat is natuurlijk een heel relatief succes. Sommige dingen zijn heel interessant voor 100 individuen en andere dingen zijn interessant voor 100.000 individuen. Ja. Er zijn stadions te vullen met een optreden van snollebollekers. En je kunt een heel klein kroegje vullen met een optreden van mij. Dat verschil is nou eenmaal, dat is er altijd. Ja. Dat zal ook altijd zo blijven. En ik heb me altijd enorm veel thuis gevoeld bij juist die kleine zalen en die mensen die er echt voor komen. En ook, je moet ook een klein beetje moeite doen. Je moet ook moeite doen om de voorstelling te begrijpen. Ik bedoel, de meeste voorstellingen zijn binnen 5 minuten wel helder, toch? Waar ze naartoe gaan.
Over het algemeen wel, ja. Ja.
Ik kan me herinneren dat ik ooit een keer een voorstelling van Wim Helsen heb gezien in Lochemeer, iets verderop. En dat het eerste half uur het publiek gewoon in verbijstering in de zaal zat. Dat ze helemaal niet begrepen waar het over ging. Dat er geen enkele reactie kwam. Maar in één keer, na een half uur, viel het kwartje. En toen draaide alles om. En werd het gewoon één grote zegentocht voor hem. En dat vind ik mooi aan theater. Dat je eigenlijk jezelf gewoon aan het begin van de avond op een achterstand zit en probeert dat tijdens de anderhalf uur die daarna nog volgen weer om te draaien. Want dan ja, ik weet niet, dan wordt het ook gewoon werken. En ik mag graag werken voor mijn geld.
Ja, heb je denk ik ook zeker gedaan.
Ja.
Maar heb je dan ook niet, kijk, ook al, je kan succes natuurlijk definiëren als commercieel succes.
Ja.
Qua hoeveel verkoopt het en dan de tegenstelling jou in een kleine zaal of Snolle Bollekes in een groot stadion. Ik denk dat voor jou succes dan is een zaal die inderdaad reageert en moet nadenken en sommige mensen worden boos en andere mensen lopen weg en denken...
Ja, dat was destijds. Dat is natuurlijk ook wel een eindje nou geleden. Ik ben natuurlijk nou ook wel een stuk ouder en mensen weten ook waar ze naartoe gaan. Dus
ja.
Die verrassing zit er natuurlijk minder in dan toen.
Maar hoe is het als je... Nee, laat ik... Nadenken welke vraag.
Ja, misschien moet je eens nadenken voordat je een vraag stelt. Want ik heb het idee dat ik alles hier maar op moet lossen elke keer.
Ik kan me voorstellen dat jij ook als je een grap maakt en een zaal lacht erom, daar haal je ook plezier uit.
Ja, natuurlijk haal je dat plezier uit. Maar de mooiste grappen zijn natuurlijk grappen waar mensen eigenlijk niet om willen lachen, maar toch om gaan lachen. Dat zijn eigenlijk de mooiste dingen. Dat je mensen zo meeneemt in jouw gedachtenkronkels. En ze zo vaak op het verkeerde been zetten. Dat ze op een bepaald moment om echt zwaar racistische of fascistische denkbeeld. Dat ze daarom kunnen lachen. Dat is natuurlijk het mooiste. Want om mensen te laten lachen om alledaagse onbenulligheden. Ja, dat is niet zo moeilijk. Ik bedoel, iedereen voelt dat wel. En sommige mensen kunnen dat geweldig goed. En ik heb er ook heel veel bewondering voor. Maar ik zelf vind het leukst als het enorm veel... schuurt. Dat je eigenlijk denkt van... dit vind ik eigenlijk wel jammer dat ik hierom gelachen heb. Nou, dat zijn mooie lachen, vind ik.
Ja, en dan heb je op een gegeven moment dus 50 neonazies die denken...
Ja, maar ja, dat is toch ook mooi. Die mensen die zijn nooit naar theater geweest. En daarna ook nooit meer. Die hebben de enige theaterervaring opgedaan bij mij in de zaal. Dat is toch fantastisch.
Hebben die dan ook, als de voorstelling halverwege draait... in de tweede helft om dingen gelachen waarvan zij misschien dachten?
Nee, jongen, dan worden die mensen die worden natuurlijk gewoon boos. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk om boze mensen in de zaal te hebben. En dan zeker dat ze mensen gewoon kwaad worden. Dat is natuurlijk altijd het allerleukst. Kijk, over het algemeen is het natuurlijk niks anders dan preken voor eigen parochie in het theater. Je krijgt gewoon op den duur krijg je gewoon alleen nog maar mensen die speciaal voor jou komen. En dan is er natuurlijk geen gevaar meer. Wel, dan is het gewoon zoals het is. Maar als je... mensen naar het theater kunt lokken die eigenlijk daar helemaal niet thuis hoort. Dat is toch het leukste wat er is. Ik maak me ook geen illusies hoor. Het is verder ook gewoon een volkomen zinloze expeditie geweest voor mij. Maar ik heb er zelf gewoon heel veel lol aan gehad.
Maar heb je dat ook niet als er dus 50 neonazies boos voor je neus staan? Wat doet dat met jou? Want als ik...
Ja, ik heb ook wel boze Marokkanen voor mijn neus gehad na afloop van de voorstelling. Ik heb iedereen wel eens een keer boos gehad voor mijn neus. Maar ik kom ook altijd na afloop van de voorstelling weer in de foyer. En soms zijn mensen dan echt heel kwaad. En ik moet wel bijzeggen, dit was al een tijdje geleden. Dat gebeurt natuurlijk nou niet meer, maar destijds wel heel veel. Maar dan na 5 minuten lullen in de foyer blijkt ik gewoon een hele aardige man te zijn. En dan blijkt het ook gewoon theater te zijn. Wat het ook gewoon is natuurlijk. Hè. Het is ook gewoon theater. Het is spelen met de werkelijkheid. En als ik me op een bepaald moment uit artistieke overwegingen dwing in een hele ongemakkelijke rol, waar mensen zich ook heel ongemakkelijk bij voelen, dan nog blijft het theater. Het is geen dat ik daar de waarheid sta te verkondigen. Dat is natuurlijk niet waar. Dat is onzin. Ik kruip soms. Ik heb ook de man van levende man van de SVP gespeeld. Dat ik Jan Kwakman speelde, de Volendamse volksmannen. Waarvan ik toen nog dacht van dat zal wel nooit werkelijkheid worden. Maar hij is al aan alle kanten ingehaald. Ja. Wat we nu in de Tweede Kamer hebben zitten, dat is nog... Dat is erger dan Jan Kwakman ooit had kunnen denken. Maar die man die ging gewoon met mij aan de haal als karakter. Die man die was zo verschrikkelijke rechtse populist. Die braakte af en toe taal uit dat ik echt bijna uit mezelf trad. En zat te kijken naar wat is dat een eigenaardige man die hier op het podium staat. Maar dat was ik dan zelf. Maar omdat het die rol was, dan vanuit die rol kun je zoveel meer zeggen dan... Als je zelf op het podium staat, ja, ik heb er altijd enorm veel plezier uit gehaald. Ja, om zelf ook op het verkeerde been te zetten. Maar die man die kon echt losgaan vanuit die rol.
Maar en Het is altijd lastig. Nee, dat is niet waar. De podcast draait natuurlijk om mislukte optredens. Maar dit is ook haast een vorm. Kan deze vorm mislukken? Laat ik eens vraag stellen. Want het doel is niet per se om een zaal 90 minuten aan het lachen te brengen. Maar als dat wel lukt om de juiste grappen, dan is dat ook goed. Of als ze lachen om de dingen waar ze eigenlijk niet om zouden willen lachen. En als ze geraakt worden omdat ze denken, ah, maar wat je nu zegt als type, of wat we denken wat je echt vindt, en ze raken daarom boos of weet ik wat, dan is je doel ook bereikt.
Ja, maar ik geloof ook niet. Nee, maar dat is een beetje de kijk. Ik geloof inderdaad niet in een volkomen mislukt optreden. Dat geloof ik niet in. Ik geloof wel in, ik weet precies wat elke artiest heeft, dat je op totaal verkeerde plek terechtkomt. Ja, dat maken we allemaal mee. Zeker in het begin. Dat je met je domme kop in één keer tijdens, of tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht ergens in een of andere zaal staat te spelen. Dat je denkt van, volgens mij vinden ze de soep leuker dan mij. Wel? En dat is dan ook vaak zo. Maar dat soort optredens heeft iedereen wel een keer meegemaakt, helemaal in het begin. Maar dan nog hoeft het niet te mislukken, zo'n optreden. Omdat je dan denkt van, ja, ik moet toch mijn eigen, je moet altijd bewaken dat datgene waar je zelf in gelooft, dat in ieder geval overeind blijft. Want anders dan sta je natuurlijk de volgende keer met minder plezier op een toneel. Maar als je de confrontatie zoekt met je zaal en dat lukt dan. En ook al is het op dat moment een verschrikkelijke avond, waar de stilte echt oorverdovend is. Want die avonden heb je natuurlijk ertussen zitten. Dat het echt niet meer goed komt na 3 kwartier. Die heb ik ook wel gehad. Maar dan nog, omdat je gelooft in waar je zelf vindt en voelt en wilt dat er gaat gebeuren, dan is dat vol te houden.
Ja. Maar, en weet je nog voorbeelden, desnoods vanuit het begin van je carrière, of vanuit het begin van je carrière, waar je dus op dat soort shows stond tussen voor- en hoofdgerecht?
Nou ja, studentenvereniging heb je in het begin ook wel gedaan. En dan soms dan kom je gewoon bij de verkeerde studentenvereniging. En er zijn er nogal wat. Kijk, er zijn een aantal leuke studentenverenigingen in Nederland. En misschien zijn er daar 10. Maar er zijn ook 990 verschrikkelijke studentenverenigingen in mijn beleving. Dan waar je dan bijvoorbeeld, ik ben wel eens naar Groningen gereden voor, ik weet niet wat dat was. Er was een benefiet voor Rwanda of zo, ik weet niet, maakt niet uit wel. Dus ergens in Afrika, ze hebben altijd wel iets. Maakt ook niet uit wie. Dat ging niet zo goed daar. Het gaat nog steeds niet zo goed daar. Dus alleen maar dat wij aan de gang kunnen blijven met onze benefiet. Maar dan kom je op zo'n bij zo'n studentenvereniging en dan blijkt gewoon dat het helemaal niet gaat om dat doel. Dat goede, zogenaamde goede doel. Dat gaat alleen maar om gebras en gevreet en gezuip en gescheld en gedoe. En ze gooien een bak geld. Er is een paaldanseres en er is iemand die kritisch doet. Nou ja, wel. Dat is dan hun manier. Nee, je snapt het wel. Groningen studentenkor, dat is gewoon echt verschrikkelijk volk. Maar dat doe je één keer omdat je niet weet wat het is. En dan kom je daar en dan blijkt van, nou, dit is niet iets wat André Manuel nog een keer moet gaan doen. Maar dan wordt André Manuel heel agressief en dan kom je gewoon op het verkeerde moment. En zeker met het verkeerde verhaal in het nieuws. Maar dat is echt waar. En studentenverenigingen zijn vaak de plekken waar het. Ik heb ook wel eens met een clownsduo opgetreden in Delft in een studentenvereniging. En dat vlak voor het optreden wij gewoon slaande ruzie kregen met het publiek. En dan niet echt gewoon elkaar gewoon. Nee, maar echt gewoon elkaar vol op de bek sloegen. En nou ja, de neuzen vlogen door de lucht. En het was echt verschrikkelijk. Nou ja, dan gaan wij gewoon. Wat we toen wel hebben gedaan, is nog opgetreden ook nog. Wel vlak daarna, na dat incident. Dat we echt. Maar ja, ze begonnen ons decor af te breken. En we hadden zoiets van, ja, fuck it. Wel, betaal maar gewoon. En het werd betaald. En we zijn in ons busje gestapt. Zijn we naar huis gereden. We hebben gezegd, dit doen we nooit weer.
Even één stap terug. Was het André Manuel en er was ook een clownsduo? Of was je daar als onderdeel van de clownsduo?
Nee, ik heb ook een tijdje in een circus gespeeld. Zo'n klein. Toen ik in Nijmegen woonde, had ik vrienden. En hadden we een circus kersenpit. Hadden we. Dat was eigenlijk voor kinderen. Maar zo heel af en toe kregen we een uitnodiging om bij een studentenvereniging te spelen. Ik weet niet eens meer hoe we daar aankwamen aan het optreden. Met Wil van der Loo, een goede vriend uit die tijd. Ik zie hem al heel lang niet meer, maar was een toffe gast. En dat was echt, ja, nou ja, alles als mensen je aan je gaan zitten en dan fysiek geweld gaan gebruiken en je decor proberen af te breken, ja, dan is het natuurlijk gewoon En zelfs bij mij de grens was gepasseerd, hoor. Ik kan over het algemeen heel veel hebben, maar dat is gewoon echt te.
En weet je nog wat de aanleiding was?
Onze aanwezigheid was eigenlijk al genoeg. Nee, maar er zijn gewoon heel veel mensen. En nou ja, dat voel je overal. Je voelt de damn voor cultuur in Nederland is natuurlijk echt gewoon heel groot. Dat is echt gewoon. Ja. Er zijn zoveel Nederlanders die het echt helemaal niks vinden wat wij doen. We staan ook gewoon op de maatschappelijke ladder onder de hoeren. Dat weten we nu. Nou ja, dat is ook wel eens een keer fijn dat we dat weten. Ik wist het al heel lang. Omdat ik natuurlijk gewoon in de praktijk dat leven al heel lang leid. Het leven van een hoer. Maar Nederlander gaat om geld. Geld, geld, geld. Het is alleen maar geld, werk ja. En bezit en elkaar de ogen uitsteken. En het is zo'n knetter rechtsland. Het was het altijd al. Iedereen heeft altijd het idee gehad dat Nederland een liberaal linksland was. Natuurlijk dikke onzin. Jan Maat stond ooit in de publieke of in de opiniepeil, denk ik ook op 20 zetels wel. Dat electoraat is er altijd al geweest.
Ja, ja. Voor de jongere luisteraars, Google hem desnoods, maar.
Jan Maat was een.
De voorloper van de PVV's.
Een hele genuanceerde rechtse man was dat vergeleken met wat er nou in de Tweede Kamer hem zit. Maar dat is heel bizar toch? Dat die Jan Maat toen eigenlijk gewoon door iedereen gewoon. Bijna een cordon sanitair werd er gewoon om hem gelegd. En hij werd gewoon uitgekorst door alles en iedereen. Terwijl. Als je erop terugkijkt en als je ziet wat er nu allemaal gewoon
wat hij toen zei is nu een gematigd rechtsstandpunt.
Ja, absoluut. Ja. Misschien wel een linksstandpunt, zo langzamerhand. Het schuift zo ver op.
Oh, want we nemen dit op in de werkplaats in Diepenheim. En de reden dat ik het aanhaal is, waar we het net ook over hadden. Ik zei, wat tof dat dit vanuit dus een jongerencentrum is gegroeid en ontstaan. Vroeger had je een enorm netwerk aan jongerencentra door heel Nederland. De podcast is genoemd naar een jongerencentrum. Die programmeerde ook heel veel theater en cabaret.
Ja, daar heb ik ook heel veel gedaan, jongerencentra speelden.
In
die tijd was er gewoon geen rookverbod in theater. En als je in een jongerencentrum kwam, had je ook wel eens de avonden dat er gebloot werd. En ik heb ook wel eens avonden gehad dat er zoveel gebloot werd dat de voorstelling echt gewoon bijna 3 uur duurde. Omdat ik zelf ook zo stoorn als een kanarie op het podium stond. Maar dat geeft niet. Maar het was super relaxed. En het tempo moet dan ook op laag. Want mensen die stoned zijn, die snappen het allemaal wel. Maar gewoon een paar minuten later. Dus het moet allemaal heel langzaam verteld worden. Ik heb super, super goede ervaring met de optredens in jongerencentra. Kleedkamers wel, waar je in wasbakken moet pissen. Ja, bedoel, iedereen heeft het meegemaakt en iedereen heeft er veel plezier aan. En ik doe het nog steeds. Ik vind het ook heel jammer dat het steeds minder wordt, dat soort plekken. Omdat op een of andere manier. We hebben hier in Diepenheim dat jongerencentrum. Dat is gekraakt. Een gekraakte stadsboerderij uit 1973. Dus bestaat al sinds 1973. Wij waren in mijn jeugd, toen ik 16, 17 was, waren we de hele dag, gewoon 7 dagen in de week, waren we daar met z'n allen wel. Om dingen te doen, met elkaar te lullen, bier drinken, muziek maken, podium bouwen. En elke generatie die er opnieuw zeg maar intrekt, dat verandert. Soms heb je een generatie jongeren, dat zijn net ambtenaren. Die doen het alleen op vrijdagavond open. En daarna gaat het hele week weer dicht. Maar er komt dan ook weer vlak daarna weer een generatie die hetzelfde voelt als wij voelen. En die nemen dan helemaal weer bezit van het pand. 7 dagen in de week. En dat wisselt. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat soort plekken er zijn. En zeker in Oost-Nederland, waar eigenlijk alles een beetje leeg loopt, is het hier, juist door dat soort plekken, dat we in staat zijn om mensen nog bij elkaar te houden. De onderlinge sociale het cement, zeg maar, in de samenleving wordt eigenlijk vooral geleverd door dat soort plekken. Als dat soort plekken er niet meer zijn, gaan jongeren weg. Als jongeren weggaan, gaan bakkers weg. Want en als de bakker gaat slagen, als de slager gaat de supermarkt gaat de school, alles gaat zo één voor één wordt weggeduwd. Dat is natuurlijk ook wat mensen het liefst willen, want zo'n Jeff Bezos, die moet natuurlijk uiteindelijk ook gewoon zijn geld in Diepenheim kunnen verdienen. maar dat is een beetje, dat is toch heel absurd dat een man in Amerika gewoon zo'n systeem heeft opgetuigd dat een middenstander in een klein dorpje als Diepenheim daar last van heeft. Maar zo zit het natuurlijk wel in elkaar.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan?
Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug. Heb jij bedrijfsoptredens gedaan? Doe jij bedrijfsoptredens?
Ik doe eigenlijk alleen maar speciale dingen. Zoals vorige week heb ik de Dutch Innovation Days in Enschede geopend. Maar dat zijn dan mensen die vanuit... dat gaat dan heel erg om over kunst en ook wel over toepassingen. Maar ik voel dan, als ik er iets bij voel, dan doe ik het. Ja. Ik doe nooit echt van die 10.000 euro dingen.
Nee.
Maar ik hoor collega's over dat
ze. Kijk, ik heb er ook wel eens van gehoord.
Ja, okay. Nee, ik niet.
Maar heb je ook in het verleden niet dat soort dingen gedaan?
Nou ja, ik heb wel eens, toen ik net begonnen was, wel eens een keer een optreden gehad, wat ik zei, tijdens zo'n diner. Maar dat wist ik dan eigenlijk niet. Of ik heb ook wel eens gespeeld in Koerhuis, dat kan ik me nog herinneren. Maar dat we het eigenlijk alleen maar als iets aan van... Nou, het is in ieder geval fijn dat we even mee konden eten. Want zo chic hadden wij dan nog geen in die tijd. Ik kom ook maar gewoon uit Diepenheim. Dat was gewoon aardappels en een stukje vlees en een beetje groente. Nee, maar dat was heel snel. Je komt natuurlijk heel snel achter of je dat trekt of niet. En ja. Ik trek dat gewoon niet. Ik voel me daar niet te groot voor. Ja, misschien wel te groot. Maar ik ben geen hoer wat dat betreft.
Nee.
Dus en...
Nee, maar wij zegt, je komt er snel genoeg achter. Ja. Je moet er natuurlijk
minimaal één
doen om erachter te komen.
Ja.
Dit is niet...
Ja, maar dat was er ook maar één. Ja.
Weet je nog wat voor avond of wat voor bedrijf dat was? Want als dat Koerhuis is, dat is niet...
Niet
zomaar een lullig bedrijfje.
Nee, maar ook dat soort dingen. Ik weet niet meer eens wat voor bedrijf is. Maar je had het ook. Ik heb ook wel eens voor de FNV gespeeld. En daar heb ik op een bepaald moment ook gewoon afgezegd. Want dan stond ik bij stakingsbijeenkomsten te spelen. En dan kreeg ik dan geld voor. Terwijl ik dacht: van dat vind ik al heel raar. Om geld te krijgen op een stakingsbijeenkomst. Ja. Ik heb wel eens bij Hoogovens gespeeld. En dan kreeg ik daar echt zoveel geld voor dat ik dacht van, hoe kan dat nou? En dan was ik daar en dan was Duwtje Blok presenteerde, de gigantje speelde en de scene speelde. En volgens mij werd er gewoon een ton uitgegeven aan een randprogramma. En al die mensen van Hoogovens, al die arbeiders, die zaten daar voor me en die zaten te kijken. En ik zag gewoon, die vinden er gewoon geen reet aan, joh. Dus ik dacht bij mezelf, dat is gewoon een ton. Wordt gewoon weggegooid hier vandaag. Zonder dat iemand er wat aan heeft. Maar het lijkt dan alsof ze dan een hele succesvolle stakingsbijeenkomst hebben opgezet. Terwijl het gewoon alleen maar weggegooid geld was. Nou ja, daar hou ik dus ook niet van.
Want wat voor dingen speel jij op zo'n... Op zo'n
ik doe alleen maar als ik dat soort dingen doe. Zoals dat vorige week bij die innovatiedagen. Dan doe ik alleen maar iets nieuws. Ik ga niet bestaande dingen doen.
Ja.
Dus dan schrijf ik er iets voor. Ik ben ook columnist al heel lang. Ik heb heel lang een Icon-radio columnist ben ik geweest. En ik doe al heel lang voor een krant. Dus dan schrijf ik meestal in columnvorm een stukje van 10 of 20 minuten. Ja. Ligt er maar aan hoeveel er gevraagd wordt. En dan heb ik daar ook niet echt een prijs voor of zo. Dat doe ik ook niet voor heel veel geld. Dat doe ik gewoon voor... Eigenlijk vaak ook doe ik het om over een bepaald onderwerp ook iets meer te weten komen. Omdat ik dat ook leuk vind. Ik vind innovatie... ik vind het leuk om over na te denken. Omdat dat natuurlijk ook allerlei luikjes opent naar humor. Ik heb bijvoorbeeld een verhaal gemaakt in innovatie van zo'n Oppenheimer. Vond de atoombom echt heel innovatief. Maar er is natuurlijk in Hiroshima niet iemand geweest die dacht van... God, wat ontzettend in het nimmer wel. Maar voor mij is dat dan... Die gedachtesprong heb ik dan als winst uit dat optreden gehaald. Nou, dat vind ik mooi. Dat ik gewoon mezelf op een ander been kan zetten.
Ja, precies. Nou, de reden dat ik het vraag is bijvoorbeeld met zo'n bijeenkomst voor de Hoogovens... Waar jij binnenkomt en denkt, hé, maar wacht even, hier is gewoon een ton aan randprogramma.
Ja, er stond gewoon een feesttent, hè. Ik bedoel,
maar je lijkt me niet iemand die op dat moment daar niets over zegt.
Nee, ik zeg er ook wel wat over. Ja, maar ik heb er ook dan. Maar ik heb ook een keer bij Deventer. En toen heb ik gewoon helemaal niet gespeeld. Maar daar was gewoon niemand. Dat was gewoon een stakingsbijeenkomst. Dat was allemaal chic opgezet. Stond een geluidsinstallatie. Er was een band en ik was dan de artiest. En toen was ik ook, denk 3 jaar bezig of zo. Dat was dan 1994 ongeveer. En ik kom daar en er is gewoon geen publiek. Dus is geen, de mensen waarvoor het georganiseerd was, die kwamen gewoon niet opdagen. Ja, dan ga ik dus niet spelen. En dan zegt zo'n man, ja, maar je krijgt dat betaald. Ik zeg, ja, maar dat geld, dat steekt me in je reet. Dat heb ik ook niet gehad. Ik heb ook gezegd, ik wil dat geld niet. Ja, maar dat vind ik dan belachelijk. En ja, ik snap het. Ik snap dat de wereld zo in elkaar zit, dat heel veel mensen juist daar hun inkomen uit trekken. Ik doe daar gewoon niet aan mee. Ik heb er geen zin aan.
Nou ja, op zich.
Ik word er heel ongelukkig van.
Niet spelen op een stakingsbijeenkomst.
Dat is eigenlijk gewoon de essentie van, ja, het hele, van de hele bijeenkomst. En dat die mensen niet kwamen, nu snap ik het. We zijn toch aan het staken? Dan kom ik ook niet. Nee, maar dat is natuurlijk ook. Je hebt natuurlijk ook. Kijk, de arbeidersbeweging in Nederland was eigenlijk in die tijd ook al gewoon zo volkomen geëmancipeerd. Er was ook niet zo heel veel meer te doen. En je ziet het ook overal. Dat soort dingen gewoon helemaal leeglopen. Er zijn natuurlijk nog wel een aantal jongeren die zich bij een vakbond aansluiten. Er zijn er ook niet heel erg weinig of zo. Maar het is niet meer zo massaal als het ooit was. Er zit geen volume achter dat nog iets teweeg kan brengen. Dat is gewoon voorbij. Ja, oude meuk. Het, ja. Jammer genoeg.
Zijn er meer shows waarbij je of bij aankomst of in aanloop ernaartoe al van tevoren zei, nee, dit gaan we toch gewoon helemaal niet doen?
Ja, nou, ik heb wel eens gehad dat ik met een voorstelling ergens kwam en dat het dan gewoon heel weinig kaarten verkocht waren. En dat ik dan vroeg van, maar wat is dit dan? Ja, we krijgen gewoon geld en... We hoeven ook geen mensen, we hebben geen reclame gemaakt, want we krijgen gewoon geld van de gemeente. En ik zei, nou fuck it, zei ik. En dan bel ik mijn theaterbureau en zeg, zet die me op de zwarte lijst, daar hoef ik nooit meer naartoe. Nee, maar dan ga ik ook niet meer. Ik vind het niet erg om op te treden voor 10 mensen, als die 10 mensen er maar zijn omdat ze er willen zijn.
Ja.
Maar als er nog geen 10 mensen zijn omdat niemand interesseert dat ik daar kom, dan ga ik ook zelf niet meer.
Nee, nou ja, als dus ook al niemand weet dat je er bent.
Nou, dat is natuurlijk helemaal het ergste. Ja. Nee, maar die plek heb je natuurlijk gewoon in Nederland. Het is natuurlijk ook een beetje bizar. De hele artiesten, kijk, de mensen in de randfuncties, wel de directeuren en de programmeurs en zo, die hebben natuurlijk het afgelopen jaar minste last gehad van die hele corona.
Ja.
Er is geen theaterdirecteur die heeft gezegd van, ik lever de helft van mijn salaris in. Tenminste, ik ken ze niet.
Ik heb het ook nergens voorbij zien.
Nee, maar er zijn wel mensen die meer dan een ton verdienen. Hè? Dat vergeten we wel eens. Maar die zitten gewoon, die verdienen ongeveer 3 keer zoveel als wij. Nou ja, of 2,5. Ik ben ook niet zo'n heel rijke artiest of zo. Maar ik gun het die mensen ook wel. Als ze daar maar voor werken. Maar als dan een bepaald met een hele culturele leven in Nederland op zijn gat ligt, dan mag er ook wel iets gebeuren vanuit die mensen zelf. Maar dat gebeurt niet.
Nee, er zijn uitzonderingen. Er zijn zeker wel die volgens mij dingen proberen te doen of toch nog wel evenementen opzetten. Maar
er gebeurt heel weinig. En dat is misschien ook wel inherent aan het feit dat we natuurlijk allemaal enorm individueel bezig zijn met ons theaterding. En we zijn allemaal enorme eindselgangers. Ja, maar toch, ja, ik mis het. Ja, ik mis toch wel. Er is geen solidariteit. De solidariteit is natuurlijk helemaal weg, natuurlijk, in onze samenleving, de onderlinge solidariteit. Ik zeg wel eens, er is bijvoorbeeld in de Tweede Kamer geen partij die 18-min heet. Er is geen partij die mensen vertegenwoordigt die nog geen stemrecht hebben. Er is wel een overdaad aan partijen die alleen maar geïnteresseerd zijn in deelbelangen. Het belang van de boer, het belang van de 50-plusser, het belang van de allochtoon, het belang van de ondernemer. Maar er is geen enkele politieke partij die het belang vertegenwoordigt van mensen die nog niet mogen stemmen. Nou, dat is Nederland, ja. Zeg maar, in een heel klein notendopje. Denk ik dan, hè?
Nog wel over kleine publieken. Wat is het kleinste aantal mensen waar je ooit voor hebt gespeeld?
Nou, ik heb... Kijk, het mooiste voorbeeld is Lowlands, waar ik met Typhoon in voor bijna 10.000 man heb gespeeld. Maar ook in een kartonnen doos voor 6 mensen per keer. Heb ik op Lowlands ook... Ik had zo'n straattheatervoorstelling, waar zijn huiskamerconcerten. Dan had ik gewoon een kartonnen doos gemaakt met een paar krukjes. En dan zat ik daarin. Met een gordijntje. En dan mensen kwamen dan op midden op het festivalterrein, konden ze dan naar mijn concert. En dan zitten 6 mensen op mijn schoot, zeg maar. Nou, eigenlijk vind ik dat stiekem 100 keer leuker dan op zo'n groot podium.
Maar dan heb je ook gewoon een setting en een ruimte waarin 6 man een volle zaal is.
Ja.
Heb je ook maar zes man gehad in een zaal waar er eigenlijk 200 in hadden moeten zitten?
Vast, ja, dat denk ik wel. Wie heeft dat niet? Ik bedoel, nou ja, 6 is misschien een beetje overdreven of zo. Maar ik heb natuurlijk Ik heb alles wel meegemaakt. Dat, ja, weinig publiek, dat heb ik wel, dat ken ik wel, ja. Maar ik kan ook, ja, ja. Maar ik zou, wat ik net al zei, als die mensen, ook al zitten maar drie, als die vol overtuigend een kaartje hebben gekocht om mijn voorstelling te zien, dan kan ik ook een hele goede voorstelling spelen.
Oh,
ik
ben dan niet, ja, absoluut.
Ik ben niet afhankelijk van een volle zaal. Want dat zeg ik al, als je zoals die avond in Os, als er 200 weglopen en er blijven er 500 zitten. Dat vind ik hartstikke mooi, want dat is namelijk ongeveer de verhouding. Maar als die 200 mensen niet weg waren gelopen, dan had ik dat niet in de gaten gehad. Want als 500 mensen lachen, dan lachen ze gewoon over die 200 boze mensen heen. Dat heb je nooit in de gaten. Maar in een klein zaaltje weet je dat meteen. Als er 100 mensen zitten en 20 daarvan hebben niet naar hun zin, dan voel je dat.
Ja, ja, ja.
Nou, dat, ik hou daarvan. Ik hou ervan om te voelen wat er in de zaal gebeurt.
Ja, oké. Okay. Ik dacht dat je ging zeggen, ik hou ervan om te voelen dat 20 man niet lacht. Maar om ja, te maar, voelen wat er gebeurt.
Ja, maar dat wat aan de hand is, dat is toch het mooiste wat er is. Dat je voelt van, hé, er is iets gebeurd net. En dan ga je nadenken van, wat zei ik nou net? Waar zouden ze nou zo heel boos om zijn gewoon? Nou, dan denk je van, dan doe ik daar nog een schepje bovenop. Ja, het is een mooie emotie, woede. Vergeten om emotie in onze maatschappij, waar alles alleen maar veiliger moet. En maar iedereen is ook zo geïnteresseerd in de veilige werkplek. En dat we elkaar. Terwijl natuurlijk de essentie van wat wij doen als theatermakers ook heel vaak is. Juist de mensen in hun onderbuik trappen of in hun kloten. Dat is het mooiste wat er is.
In het begin van het gesprek wilde ik daarheen, maar we raakten op iets anders. Waarbij ik wel zeg, vaak wil je natuurlijk wel dat er een lach is. Bij jou is het doel ook wel dat je dus mensen in hun onderbuik trapt.
Ja.
Maar kan een, oneerbiedig gezegd, een mislukte voorstelling zijn voor jou als een zaal dus eigenlijk gewoon haast apathisch reageert of niet doorheeft dat je ze in hun onderbuik trapt?
Ja, natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg voorstellingen geweest die ik zelf heb verkloot. Die hand wil ik ook wel in eigen boezem steken.
Maar
in
welke zin heb je ze verklaard?
Nou ja, ik denk dat iedereen dat wel eens weet. Je weet, je doet ook wel eens dingen gewoon net verkeerd. En je weet het niet precies waarom, maar je voelt wel dat, dat ik iets anders moet doen. Wel, soms zijn mensen namelijk best wel wilwillend. Maar ik heb bijvoorbeeld een voorstelling, die in Braaf zat ook tijdens een aantal try-outs, een stukje, dat ik mensen in het gezicht spuugde. Dat ik zei van, dit is dus de grens. Maar dat is echt een grens. Nee, maar dan moet je nagaan. Nee, maar daar schaam ik dus wel een klein beetje voor. Maar dat heb ik dus echt gedaan. En dat is dus echt gewoon, zeker nou met die corona, kun je dat natuurlijk helemaal niet meer maken. Maar ik heb toen wel gemerkt van dat ik daar zelf ongelukkig van werd. Dat ik dacht van, dit gaat ook André Manuel net iets te ver. Maar vanuit mijn, nogmaals, vanuit die voorstelling gedacht, hoorde het er wel bij. De voorstelling veroorzaakte dat ik dat deed. Maar op een bepaald moment, ja, als je daar nou echt gewoon zelf ongelukkig van wordt, ja, dan moet je daar toch wel mee stoppen. Want dan kun je het niet meer geloofwaardig doen. Ik probeer het heel netjes uit te leggen, maar ik schaam me er wel nog een klein beetje voor. Er zijn ook theaters waar ik sindsdien nooit meer heb gespeeld. Dat weet ik 100% zeker. En dat heeft heel erg daarmee te maken.
Oh, maar vertel even, want zoiets ontstaat en je bedenkt dat dat binnen de voorstelling past en binnen het thema, het personage wat je speelt, dat je mensen in hun gezicht spuugt.
Ja, maar dat is ook gewoon omdat je ik was ook oprecht woedend over al dat gezeik in dit land. Met al dat onoprechte gehul met slachtoffers van zinloos geweld. Ik vond het echt zo onoprecht. Ik was het zo volledig oneens met wat er aan het gebeuren was in dit land. Terwijl ik namelijk het was maar op één moment dat die solidariteit met mensen onderling gedeeld werd. Terwijl 5 minuten later stonden ze elkaar weer op de bek te slaan. En vanuit die woede gebeurde dat. En dan zag ik, en ik lette steeds vaker en steeds beter op wat er in de zaal gebeurde. En als je dan voelt dat de woede zich keert tegen de boodschappen. En ik ben wel toevallig die boodschappen zelf. Dan wordt die agressie alleen nog maar meer gevoed. Nou ja, dan kom je steeds. Ja, dat is zo'n immetje en dat loopt er over en dan. Ja. Niet trots op, maar het is wel gebeurd. Nee, ik ga het ook niet ontkennen.
Maar waar ik benieuwd naar ben, ik heb wel eens, weet je, als ik een show presenteer en ik doe interactie met mensen en niet, weet je, je vraagt iets aan iemand en je maakt er een lullige grap op, want dat is nou eenmaal de vorm. Ik heb ook wel eens in mijn hoofd dat ik direct al denk, sorry. En dan spreek ik het uit en zeg, sorry, dit was echt compleet onnodig. Ik maak nu alleen maar een lelijke grap over jou, omdat ik een lach wil scoren.
Ja.
Maar heb jij dan ook niet gehad dat je, ook al zit je helemaal in die emotie, dat je weet, ik ga nu iemand in zijn gezicht spugen, maar je ziet diegene wel voor je. Dat je dan denkt, oh sorry, ik ga jou nu in je gezicht spugen.
Ja.
En dat is onwijs
goed. Ja, maar dat is natuurlijk is dat hartstikke, dat is toch, maar dat vanuit die voorstelling, ik denk, misschien heb ik dat 5 of 6 keer gedaan of zo. En na de 6e keer was het ook genoeg, het was toen klaar. Dat was, maar de eerste keer was het volkomen oprecht dat ik dat voelde. En de 2e keer ook nog wel. Maar misschien begon ik na de 3e of 4e keer te twijfelen. Maar ik heb nooit... ik heb bijvoorbeeld ook een keer in Kuik een aanvaring gehad met een vrouw. Ik had een stukje ook in ongeveer dezelfde... Volgens mij was het ook braaf. Dat ging over morons. Dat was idols voor geestelijk gehandicapten. En er was dan een spelshow en met geestelijk gehandicapten, die moesten dan op die sterren gaan staan. Nee, dat is een stip, die ster. Nou, wel, en die helemaal afmaken.
Ja.
Maar dat stuk ging over idols. Maar ik maakte alleen gebruik van geestelijk gehandicapten. Mongolen eigenlijk, zei ik in die tijd. Mocht dat nog. En toen mocht dat nog met luisteraars. Ik nam ook geen blad voor mijn mond. En als je een geestelijk gehandicapte af kunt kraken, moet je dat niet laten, vind ik. Ook die mensen die worden te vaak gewoon te beschermend opgevoed. En alsof ze niks meer, ze kunnen nergens tegen. Dus ik maakte dit helemaal af. Maar het ging over de talentenshows en het verkwanselen van de essentie van wat ik muziek vind. Ja. Daar ging het over. Maar er was een vrouw in Kuik, die werd er zo boos over dat ze tijdens de voorstelling opstond en begon te schreeuwen. En op een bepaald moment vanuit haar emotie niet verder kwam dan, je bent zelf een Mongool! En toen dacht ik van, nou moet even ophouden. dit gaat me echt te ver. En dus, heen en weer geschreeuw. Maar dat gebeurde in die tijd echt. Dat iemand iets riep vanuit de zaal. Ik riep iets terug en werd nog altijd teruggeschreeuwd. En andere mensen begonnen te roepen van, ze heeft gelijk. En dan, ik op een bepaald moment. Maar 2 weken later kreeg ik mailtjes van mensen. U bent een schoft, u bent een fascist, u bent een verwerpelijk sujet. En ik weet niet, wie zit daar, joh? Maar het bleek dus dat ze haar verhaal had gedeeld in de Down Groep. Dat was een online gemeenschap voor mensen die kinderen hadden met het syndroom van Down. En daar had ze dat verhaal in gedeeld. En dat verhaal had ze zo gedeeld dat het leek alsof ik gewoon niks anders doe dan de hele dag Mongolen afzij. Terwijl dat natuurlijk gewoon een klein onderdeel van de voorstelling was. Die vrouw heb ik gewoon opgezocht. Daar heb ik een afspraak mee gemaakt. Ik heb haar telefoonnummer proberen. Ik heb haar telefoonnummer achterhaald. Ik heb met haar afgesproken in Nijmegen. En ik heb een hele middag bij haar in de foyer van de filmhuis Nijmegen met haar zitten babbelen. En dat was hartstikke goed gesprek. En uiteindelijk was alle kou uit de lucht. Maar toen dacht ik zo kan dat dus ook. Dat sommige dingen zo uit hun verband worden getrokken. Ja. Dat ze buiten het theater een nieuw leven gaan leiden. En dat is eigenlijk de enige, een van de weinige momenten waarop ik echt gewoon ook contact heb gezocht met mensen die ik tot op het bord heb beledigd. Want dat ging niet om het beledigen van haar kind. Nee. Het ging niet om haar kind. Het ging ook niet om al die andere ouders met hun kinderen. Want ik heb helemaal niks tegen wie dan ook. Wel, maar in het theater, vind ik, mag dat gezegd worden. Omdat namelijk in het theater vrijheid, totale vrijheid heerst. Ik heb ook voorstellingen gezien waar ik gewoon misselijk werd. Wel, van een halve pornografische Italiaans of Spaans gezelschap in Enschede, die ligt te neuken en elkaar snijden. En dat ik denk na een uur van, of ik snap het niet of ik vind het niet leuk. Maar ik ga niet weg, wel, omdat ik denk van, maar dit is misschien wel de essentie. Omdat ik zo ongemakkelijk werd, voelde ik wel van, er is hier wel wat aan de hand. Dit zie je niet elke week in Enschede. Want ik dacht meteen van, dit heb ik Willem Wilming nog nooit zien doen. Dus ik vond het een stapje verder gaan dan Wilming. En dan zeker in Enschede met de enorme Wilming-vereering was dat ook wel eens een keer verfrissend. Maar een voorstelling mag gewoon compleet ontsporen, vind ik. En misschien moet het wel compleet ontsporen. Maar je moet proberen het overeind te houden door het gewoon... Het moet natuurlijk wel theater blijven. Het moet niet... Maar het is een heel flinterdun grensje van tussen...
Je moet het niet laten ontsporen alleen maar om het laten ontsporen.
Ja, nee, maar als ik echt mensen ook ga slaan en zo tijdens een cabaretvoorstelling en ga beuken of ga schieten wel. Dat was toch vroeger ook Koet Zwieters, die dadaïst, die een paar keer in de zaal schoot tijdens een voorstelling. Maar dus aan het begin denkt je, dat gebeurt. Ja, dat is wel een grens. Daar ga je grens over. Dat je publiek gijzelt. Daar heb ik ook wel vaak mee gespeeld. Wel. Toen al die aanslagen en toen Theo van Gogh werd vermoord. Toen heb ik ook wel even zitten denken van... dit wordt wel een linker soepje. Met onze grote bekken over de islam. En straks komen ze ook naar Diepenheim. Maar ik dacht van ja, maar als ze naar Diepenheim komen... dan krijg ik al telefoon van André. Ze staan nou aan de rand van het dorp. Die gaan meteen al bellen.
Dankjewel.
Maar die was het al?
Ja?
Oh, dat ging het heel
toch?
Goed.
Toch? Of,
ik dacht dat het een inleidend gesprek was.
Of je moet nog een verhaal hebben dat je zegt... Nou, we hebben het nog niet gehad over de show in Alkmaar in 1997. Want wat daar gebeurde, dan kunnen we die alsnog
nee,
doen.
Nee, maar ik heb zoveel rare dingen gemaakt. Ik had ook met die Jan Kwakman bijvoorbeeld... Nou ja, nu je het over Alkmaar hebt, schiet me wel een verhaal te binnen. ik kom op met die Jan Kwakman en hij zingt zijn openingslied... en hij glijdt zo op de knieën zo de zaal in. Zo. Maar iets te ver. En er zit een oude vrouw op die eerste en ik kom gewoon keihard tegen haar benen aan. Wat heeft zij? Ze heeft een of andere rare ziekte met bloedverdunners. Dus het bloed spoot echt werkelijk waar de zaal in. Dus ik was 10 seconden bezig. Nou, probeer dan maar eens een fatsoenlijke voorstelling te maken. Maar die vrouw die werd ook hartstikke boos op mij. Terwijl ik dacht van ja, jij gaat zelf godverdomme vooraan zitten. Nee, maar dan doe ik dat ook, hè. Ik zit dan in de rol van Jan Kwakman. Ik begin nou eens een keer verrot te schelden, ook nog. Maar dat is ook de enige manier waar je dan hebt. Je hebt dan maar één manier om je avond te redden... door gewoon vol op het orgel te gaan. Ja. Die vrouw heb ik daarna ook wel een enorme groot bos bloemen gebracht. Later nog, een week later nog. Moet dat dan weer wel. Maar op zo'n moment moet gewoon alles wijken voor de voorstelling. Ja. En als er dan mensen bij sterven, ja. Het zij zo.
Ja, blij dat ik nog even naam
heb. Ja, noem hem niet nog een naam. Maar dan krijg je een spoor van familie ingetrokken door Nederland. Nee, dat soort dingen.
Top.
Mooi.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!